Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 257 van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En we hebben zojuist een heftige vergadering achter de rug, want ik heb Bas medegedeeld dat er geen video meer komt.
Ja.
Nou, dat was het. Zullen we naar het eerste fragment gaan?
Nee. Want de mensen willen weten, wat is de reden dat er geen video meer komt, meneer Dijkgraaf?
Nou Bas, ik kon de opnameknop niet vinden.
Mm-hmm.
Ik had te weinig tijd om het te scheren vanochtend.
Meneer is naar de kapper geweest vanmorgen.
Nee, dat is dus niet gelukt.
Oh.
Want ik had te weinig tijd daarvoor. Ik moest bijvoorbeeld poep scheppen met Thea. Want het gaat regenen straks. En dan moest eerst alle poep weg van de alpaca's. Dus dat soort dingen zorgde ervoor dat ik echt als een soort ongeschoren zwerver in de spiegel keek voor ik ging douchen.
Ja.
En toen besloot ik onder de douche, waar ik altijd mijn beste ideeën krijg.
Ja.
Ach, weet je, er kijken nog maar iets van 2.000-3.000 mensen naar zo'n video.
Ja.
Laat ik het bij mezelf houden, zoals ze dan altijd zeggen. Ik ben niet moeders mooiste. Dus we gaan gewoon de mensen niet meer lastigvallen met die kop van mij. En jou alleen in beeld is ook raar.
En toen ik Dijkgraaf dus aan de lijn had en hij met hetzelfde kulverhaal kwam, toen heb ik de telefoon woest neergegooid.
En daarna kreeg
ik een appje met sorry. en daarna kreeg ik nog een appje. Het komt op neer dat ik te dik ben.
Nou.
Jan Dijkgraaf, als dat waar is, moet je schaamt zich.
Wat hebben we een lol in Utrecht met onszelf, hè? Hey gast, als jij dat appje van mij kan laten zien op Twitter.
Ja. Hey, deze jongen klapt niet uit de appgroep.
Het is wel waar dat ik te dik ben. Maar goed, ik zat opeens. Ik had een tweet gelezen van. Hoe heet die talentloze die bij Ongehoord Nederland zat? Die neger.
Gispijn, waarvan ik nooit weet of het zijn voor- of zijn achternaam is.
Ja, die twitterde gisteren dat hij mij gezien had bij de Dag van het Platteland.
Ja.
En dat ik heel. Ja, wat was ik? Een soort dwerg.
Ja.
En ik had gisteren getwitterd en toen schreef iets over dat ik met mijn minuscule vingertjes op een Nokia had zitten twitteren.
Ja.
Dus ik dacht, misschien heeft Chris Pijn wel gelijk. Joh. Misschien moet je gewoon wel zo groot zijn als hij. Dat is ongeveer 10 centimeter langer dan ik.
Ja.
En moet je de pose van Robert Jensen aannemen. En moet je dan een hele slechte Robert Jensen imitatie ten beste geven als je in beeld bent. En dan maakt het niet uit dat je oliekoeken dom bent. Want dat is hij.
Ja.
Nee, als het maar lijkt op Robert Jensen, en dan hoop je dat de donateurs van Robert Jensen naar jou komen. Nou, weet je, dat soort gedoe. Ik wil geen Chris Pijn zijn. Dat is eigenlijk. Nee. Het is niet dat ik dik ben, dus ik wil geen Chris Pijn zijn.
Nee, daarom. Maar goed, we stoppen gewoon met de video. Want het was ook heel veel.
Het is een hoop gedoe. Het gaat heel vaak fout. En we horen niemand die twee keer dat het zo fout ging dat we niet op video waren, hoorden we echt niemand klagen met shit, ik had zo graag die twee knappe nare jongens in beeld willen zien.
Dus, maar het was een leuk experiment.
Hartstikke leuk.
En misschien dat we in de toekomst er nog wel een keer
absoluut
weer mee gaan experimenteren met dat we doen met een betaalde podcast, weet ik veel. Maar goed, mensen,
dat doen we zodra de spreidingswet van tafel is. Dan gaan we het opnieuw overwegen.
Ja. Maar we lezen het wel in de comments. Maar ik denk niet dat de luisteraars.
Nee, joh, heel erg maar er ligt helemaal niemand wakker van. Er zijn zelfs mensen blij die in de auto altijd luisteren.
Ja, wat die Chris Pijn doet trouwens, dat is ontzettend hoe Oskan Akiol het 15 jaar geleden deed op Twitter.
Wat dan?
Toen was hij nog niet heel beroemd. Toen begon Akiol een beetje beroemd te worden. En toen ging hij gewoon met iedereen op Twitter die er een beetje toe deed, hè, vingers in de lucht.
Ja.
Gewoon mensen die heel veel twitterden, gewoon typen zoals wij. Ging je daar ruzie mee maken om daarmee aandacht te vergaren. En dat viel mij gelijk op aan die Chris Pijn. Want hij valt dus Wiert Duk aan omdat hij een petje draagt.
Ja.
Ik begrijp dat Wiert altijd een petje draagt. Klopt. Als hij in de buitenlucht is.
Maar
hij wekt de indruk dat Wiert zich probeerde te verstoppen of zo. Wat natuurlijk totaal onzin is.
Ja.
En jij werd dus aangevallen omdat je dus. Want dat vertelde jij zondag al in de Bas en Jan synagoge. Dat hij tegen jou had gezegd dat je meer melk had moeten drinken.
Ja,
of zo.
Ja. Nu snapte ik hem pas.
En precies, dus dat, maar echt, Jan Dijkgraaf aanvallen op zijn verticaal uitgedaagdheid. Come on, ik noem jou de kleine kapelmeester sinds eind vorige eeuw.
Ja, en dus ik heb je nog nooit er boos op aangesproken, want het interesseert me echt geen fuck hoe.
Nee, daarom. Dus de hele, dus de dijkgraaf gaan aanvallen op zijn lengte. Dat is ongeveer. Ja, daarna het op laagste.
Ja, daarna op mijn Nokia. Ja. Nou, ten eerste allerfijnste toestel ooit was een Nokia 3210. Hè? Toen was die er net.
Ja.
Kon niet kapot en zo. Maar ik heb natuurlijk al 100 jaar geen Nokia meer. Maar goed, dat, ja, daarmee probeert hij denigrerend te doen, volgens mij.
Ja.
Maar weet je, Bas, het probleem van die jongen is gewoon, en in die zin is hij ook wel vergelijkbaar met Eus. Oliekoeken dom is hij. Is gewoon niet intelligent. Een domme jongen. Eerst laat hij zich voor het karretje spannen van Reiza Blommestein om de coup bij Ongehoord Nederland te plegen.
Ja.
Dan chanteert hij blijkbaar mensen met het adressenlijst van Ongehoord Nederland. Weet je dat nog?
Nee, weet ik niet meer.
Dat is zo'n kwestie geweest, dat hij het ledenbestand van Ongehoord Nederland onder zijn arm meenam.
God, dat is zoveel overtredingen van de AVG is dat.
Nou, precies. Nou, uiteindelijk heeft Blommestein het knaapje niet meer nodig en wordt hij eruit geflikkerd op het moment dat de coup geslaagd is. Ja, en dan begint hij voor zichzelf. Ik zeg, zoek allemaal op YouTube het interview met Sigrid Kaag van die gast terug. Nou, ja. Zo ging het bij Wiert dus ook weer. Van rechtsblok. Een beetje de vieze man is het van Cote & Bie.
Maak gewoon goede filmpjes in plaats van ruzie te maken met alles en iedereen. Maar die filmpje, je weet, ik heb één keer iets interessants van hem gezien. En dat was dat hij zijn eigen Joodse geschiedenis ging onderzoeken. Hè? Dat hij naar Krakau ging en zo. En Auschwitz. En hoe dan ook, dat vond ik erg interessant. Maar verder, ik heb
een paar filmpjes gekeken. Ja, dat filmpje met Tjeerd de Groot, dat was ook grappig. Dat Tjeerd de Groot over fascist had, ja.
En maar laatst was hij dan in Davos dat hij Sigrid Kaag tegenkwam. Ja, daar zat niet eens een clue aan. Dus ik weet het niet. Hij moet gewoon als je goede filmpjes maakt, dan kun je daarop worden afgerekend. Neem Lef Lezer bijvoorbeeld. Hè? Je kent mijn standpunt over die Bob. Het is een Marxist-Leninist. En hij wil nu een toegangspas voor de Tweede Kamer. Nou, ben ik erg op tegen. Ik want voor. Als je de communisten binnenlaat, dan mag je ook de nazi's binnenlaten. Maar hij kan wel wat. Want hij maakt op zich wel filmpjes die ik gewoon ook bekijk. En hij maakt nieuws. Ook al doet hij het vanuit zijn communistische propagandistische insteek. En hij wilde koffie drinken trouwens. Ik heb
met jou
contact gehad. Ja.
Oh, dat moet je doen.
Maar je weet, ik drink geen koffie.
Dan kan die toch bij jou komen. En nemen jullie toch allebei een Heineken 0.0'tje.
Een 0.0'tje.
Of durf je hem je huisadres niet te geven?
Het lijkt me zeer onverstandig om communistische propagandisten een huisadres... Nee, maar dan spreek ik gewoon met hem af in Kruidel 5 of zo. Maar mij niet uit. Dan krijgt hij een keer een echte maaltijd.
Wel doen hoor, Bas.
En het lijkt me ook geen onaardige jongen. Want er stond ook een groot interview met hem in Vrij Nederland. En ik weet nu ook meer van zijn achtergrond. En daar had ik het ook met hem over. Want we waren dus aan het chatten, of het ik voel dat heet. Dat ik bijvoorbeeld zijn reportage die hij in Wageningen maakte over de banden tussen GroenLinks en PvdA en Volkert van der Graaf. Dat was gewoon een hele goede reportage. Hè? Dat is diezelfde reportage waarin Volkert van der Graaf hysterisch van zijn fiets lazert. Kijk, en dat is het probleem ook niet. Die reportage was interessant helemaal. Omdat het is zo mooi dat linkse netwerk dat Volkert kende in beeld bracht. Maar waar het mij om gaat is de intentie. Maar goed, dat heb ik hem dus uitgelegd. Van dat die reportage, dat ik die verder goed vond. Nou ja, hoe dan ook. Misschien dat ik wel een keer koffie met hem ga drinken. Je weet het niet. Of ik begin een videopodcast met hem. Verzin het maar. Dus, want hij
je
weet
hebt nu toch die apparatuur in huis staan. Al die lampen.
Hij weet hoe je dat moet opnemen natuurlijk. Want het, Nee, maar zie je, ik bedoel, dat moet die Crispijn ook doen. Je moet gewoon goede filmpjes.
Ja, maar daar is intelligentie voor nodig.
Om op te merken, als je terugkomt van dat Marianne Zwageman festival met de analyse, wie Duk droeg een petje en Jan Dijkgraaf is verticaal uitgedaagd. Ja, dan dat vind ik niet... dan Lef Lezer kan dat beter gewoon.
Ja.
Dus dat,
Nee, maar het heeft alles te maken met gebrek aan intelligentie. En het is ook gewoon een soort van zielig. Ik bedoel, dat je toch denkt... Kijk, toen die langsliep, ging die zo nederig knikje. Van, ik ken jou. En dan achteraf pas een grote smoel. Ja, daar heb ik zo'n hekel aan. En dat is precies wat die andere dan zou verwijten.
Nee, daar was je volgens mij niet bij. Dat heb ik 100 jaar geleden met Francisco van Jolen meegemaakt. Toen was in de Bali, de nacht van de polemiek of zo. En daar heb ik toen een verhaaltje gehouden. Hè? Allemaal mensen hielden daar een verhaaltje. Ja. En ik won de publieksprijs. Maar Jan Zwageman was trouwens juryvoorzitter. Dat was grappig. Ik won toen de publieksprijs. En, want ik had een heel goed verhaal. En natuurlijk een mooie lullenpot gehouden. En toen gingen we allemaal een biertje drinken bij de balie. En toen sneakte Francisco van Jolen. Want Joop bestond al. Daar was hij dus de baas van. Die sneakte langs mij naar buiten. En ik zag, hey Francisco, nou niet weglopen. Niet weglopen. Nou, toen kwam hij toch maar terug, handje gegeven. Dat is de enige keer dat ik hem lijfelijk heb gesproken. En de volgende dag stond er een enorm stuk op Joop dat Marianne Zwageman Bas Paternotte had voorgetrokken en hem daarom de publieksprijs had gegeven. Bla 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 bla. Het is een beetje van dat. Van
het
dat
linkse volk is zo
wezelachtige. Ja. Gedrag.
Nou, de Volkskrant dan gisteren, die hebben dan een foto, een van de foto's van Red het Platteland. Daar hebben ze Marianne Zwageman zonder hoofd, zo onflatteus mogelijk op de foto gezet, zonder hoofd. Dus je ziet alleen de rest van haar lichaam. En ze hebben aan de linkerkant, want Caroline van der Plas stond links, hebben ze Caroline van der Plas eraf geknipt. Ja, dat is beeldregie natuurlijk. Nou, Laat ik het positief uitleggen. De fotograaf was vergeten om alle 5 politici op het podium te fotograferen. Toevallig viel Caroline van der Plas van de foto af. Ik laat niet de fotoredacteur per se de schuld geven. Maar, dat de fotoredactie een foto kiest waarop Zwageman zonder hoofd staat. Ja, dat is gewoon zo typisch sneaky links gedrag.
Ja,
zal bij rechts niemand doen. Behalve de maker van Briefje van Jan.
Dat zouden wij nooit doen, een foto waar iemand onflatteus op staat.
Maar genoeg over ons, Bas Paternotte.
Ja, ik moest wel lachen, want een paar mensen die waren boos geworden dat ik in de podcast had, dat we ze bellen met Bassie. We maken zoveel podcast mensen. Ga naar petjeaf.com/narejongens. En neem een petje af, want dan kunt u al die podcasts luisteren. Nee, ik vertelde dat in mijn ervaring Marianne Zwageman zo groot is. Hè? Het is allemaal armen en benen en hoofd. En het is ook heel luidruchtig. En dat van een paar mensen die namen de aanstoot aan. Totdat ze dus de foto zagen van Marianne Zwageman die uit een helikopter stapt. En dan zie je gewoon dat het een heel klein, of het is een heel klein helikoptertje, of Marianne Zwageman is heel erg groot. Dus nee, ik vond het heel grappig. Ze moesten zelf ook om lachen.
Hoe komt Marianne Zwageman kan moeilijk ontkennen dat ze groot is en dat alles aan haar groot is. Dat is gewoon.
Daarom. En ik vind dat gewoon grappig. Ja. Ik vind dat gewoon grappig aan haar. Maar goed, mensen namen daar aanstoot aan, omdat iedereen ook hele grote lange tenen heeft tegenwoordig.
Zo,
maar goed, ze zagen nu de foto Marianne Zwageman die uit een helikopter stapt. Dan begrijp je dat ze is gewoon heel groot. Maar ik vond het wel lachen dat ze in die helikopter zat.
Ja.
Iemand in de comments zei nog, die helikopter die was speciaal voor Jamie van Essen. Zodat hij snel weer.
Oh, serieus?
Halen brengen.
Ja, ja. Oh, dat is
maar
die is
er dus ook niet op ingegaan. Nee.
Hey, maar ik denk dat de moeder van Jonathan Crispijn nu blij is. Want die zei, willen jullie alsjeblieft 1 keer aandacht aan mijn zoon besteden? Ja. Want het wordt triest. Dus wij zeiden nou echt maar 1 keer. Dus we gaan die naam nooit meer noemen. Tenzij die zelf nieuws wordt.
Of een goede video maakt gewoon.
Nou dan, ja, dat zeg ik. We gaan die naam nooit meer noemen. Tenzij die zelf nieuws wordt. Maar zijn moeder zal blij zijn met ons. Hebben we onze goede daad weer verricht. En dan gaan we nu luisteren naar een debat gisteravond van de commissie in de Tweede Kamer over integratie. Waar Annabel Nanninga hinderlijk wordt onderbroken. Dat heet geïnterrumpeerd.
U heeft een interruptie van de heer Ergin.
Ja, voorzitter. Ik heb nauw geluisterd naar de minachting van mevrouw Nanninga voor de Nederlanders met een migratieachtergrond. En mevrouw Nanninga heeft ook net aangegeven, een soort van eigenlijk een meetlat laten zien waar ze mensen aan meten of integratie wel of niet geslaagd of niet geslaagd zou zijn. En ik heb eigenlijk een vraag aan mevrouw Nanninga. Want ze zegt hier dus, mevrouw Nanninga bepaalt kennelijk wie wel of wie niet is geïntegreerd. Maar ik wil graag een aantal uitspraken van haar in herinnering brengen. Want ze had het over dobbernegers.
Ja.
Ze gebruikte in een column had het over klaagnegers. Ja. En ze schreef zelfs dat op Twitter dat ze na het lezen van 6 bladzijden van Mein Kampf dat ze zin kreeg om Joden te vergassen. En ik zou aan mevrouw Nanninga willen vragen, is dit haar maatstaf? Is dit het toppunt van integratie, dat je dit soort verschrikkelijke uitspraken kunt doen? Dit soort lelijke dingen kunt zeggen over groepen mensen en dan hier gewoon in de Kamer even kan vertellen, even kan duiden of de integratie wel of niet is mislukt. Vindt mevrouw Nanninga dat ze geloofwaardig hier kan stellen dat de integratie is mislukt?
Mevrouw Nanninga.
Ja, voorzitter, het is zo prachtig, hè, dat meneer Ergin van Denk hiermee komt. Dit is wat mensen doen als de argumenten op zijn. En het toont inderdaad een totaal mislukte integratie van meneer Ergin aan. Het is een cultuur-islam waarin humor, spot, vlijmend sarcasme, vooral zelfspot, niet aan de orde zijn, verboden zijn. En grappen maken over islam heb ik wel gedaan, hoor. Maar dat kwam mij altijd op bedreigingen te staan. Hè. Dat kwam mij altijd op beveiliging te staan. Dat kan niet in dit land. He, en ik vind het een toonbeeld van integratie als je over alles en iedereen grappen kan maken en incasseren. Ook over jezelf. En laat ik nou ook dat soort dingen hebben gezegd over allerlei groepen mensen. De enige hoek, meneer Ergin, waaruit ik ben bedreigd, is uit islamitische hoek. He, en Joden in Nederland zijn niet bang voor Anne Bananiga. Die zijn niet bang voor jaar 21, sterker nog, ze stemmen op ons.
Ja, dat is met boter en suiker afgemaakt worden.
Ja.
Lekker, hè?
Ja, nee, het was heel mooi. Het was een debat met Thierry Aartsen, minister van participatie, zeg ik uit mijn hoofd. Het is nog niet helemaal geïnternaliseerd met mij. Over de begroting sociale zaken in ieder geval. Dan hebben ze ook allemaal een soort voordebatten. Ja. Maar het was maandag, dus ik heb er zelf niks van. Ik heb vanmorgen een paar stukjes teruggekeken, want we gaan straks nog een mooi fragment horen. Nee, Doge kan Ergin. Daar hadden we het een paar weken terug over toen ik niet op het woord kwam. Waarom ik zo gek ben op denkers. Omdat ze de underdog zijn. Ik ben altijd gek op de underdog. Hè? Dus de kleine, kleine partijtjes waar iedereen boos op is. Of niemand die serieus neemt. En Dogekan is echt de slimste van het hele spul. Mooie zuiger is het ook. En, maar hier heeft, want hij dacht natuurlijk, ik ga Annabel even de grazen nemen. Maar ja, dat lukte dus totaal niet. Het was ook, die voorbeelden ook te grappig. Ik bedoel, de Dobbeneger column. Nee, dat is een bekend verhaal, hè. Dat was haar column over dat de grote trek, die dan altijd rond de zomer vanuit Afrika op gang komt naar Europa. Dat de vluchtelingen, de illegale vluchtelingen in hun bootjes stappen en met mensensmokkelaars over de Middellandse Zee naar Europa komen. Dat was gewoon een hele goede column van haar. Dat is van dat experiment wat ik toen deed. Toen heb ik hem gekopieerd. Het wordt Dobbenegers eruit gehaald. Getwitterd dat hij van Henk Hofland was. En dat ik het zo'n goede column vond. En toen was heel links Twitter. Die vond dat goed. Zoek maar op, mensen, staat ergens op geen stijl. Heel links Twitter vond geweldige column. Want Henk Hofland. Dat enige wat ik eruit had gehaald was het woord Dobbenegers. En een paar hele kleine dingen dat het. Nou ja, anyhow. En verder dat over die Mein Kampf. Ja, dat is dus een van die tweets dat ze Hans Tilwe citeert. Hè? Die gaf een of ander, ook in de Bali trouwens. Die gaf toen een optreden waar Annabel live die grappen ging twitteren van hem. Want er staat dan ook een hashtag stond erachter van de avond van de show. En dat dan Ergin uitgerekend die eruit pikt. Het is allemaal een beetje dommig. Hij had ook geen tijd meer, dus daarom bleef het bij één interruptie. Maar wat Annabel zegt, dit is perfect. Je kan over twisten of die grappen, of dat allemaal smaakvol is of niet. Maar je moet dat gewoon kunnen zeggen zonder dat je met de dood bedreigd wordt. En wie doen dat 9 van de 10 keer? 9,9 van de 10 keer. Ja, dat zijn dus moslims of islamisten of weet ik hoe je het noemen wilt. De lui die redacties uitmoorden omdat er een tekeningetje is gemaakt.
Ja, ik zag
dus
net.
Ik vond dat ze het heel erg goed heeft gedaan.
Ja, supergoed. Ik zat net nog even te zoeken naar iets naar een tekst van Claudia de Breij. Want zoals jij ongetwijfeld wel hebt meegekregen op je vrije dag, gaat hij dit jaar weer de oudejaarsconferentie op NPO 1 verzorgen.
Ja.
En Claudia de Breij zat in een van de radio-uitzendingen. En toen zei ze van dat humor in principe altijd kan. Maar dat het stijlvoller is om humor te maken over de daders dan over de slachtoffers.
Ja.
Nou, in die zin mag je dus heel veel moppen vertellen over moslims. Hè? Als je even de aanslagen van de afgelopen 20 jaar op een rij zet. Maar, zei Claudia de Breij ook, heel veel daders voelen zich tegenwoordig ook slachtoffer. Nou, en dat past ook naadloos op dit soort mensen. Ja. Ze zijn zo happig op die slachtofferrol. Sylvana Simons heeft het. Nou, deze gasten van Denk hebben het ook. Ze vergeten af en toe wie er nou in een Nice met zo'n beurs over de boulevard reed. Op een massa menigte in. En wie er bij kerstmarkten voor heeft gezorgd dat hij dat Merkel betonblok bij elke ingang staat. En wie in het Bataclan ging lopen schieten. En wie de Charlie Hebdo-redactie heeft proberen om te leggen.
Ja.
Dus ja, over hem.
Ja, maar Breivik ik dan? Ja, maar Breivik ik dan? Precies. Hoor je dan gelijk? Ja, nou ja, precies. Die ook.
Die ook, ja. Dus over Noorse imbecielen mag je ook foute grappen maken. Ja. Maar dat is, ja, dus Claudia de Breij, die toch niet bekend staat als niet links. Sterker nog, die knijter links wordt geacht. Maar over humor zegt ze wel iets, ja, wat ik ook wel vind. Kijk, het ging in het voorbeeld wat zij aanhaalde, ging het over Ali B. Of nee, het ging over het gedoe bij The Voice. En toen zei ze, je mag wel grappen maken over Marco Borsato, want zo oud was dat fragment. Maar grappen over de meisjes die dan slachtoffer van hem zijn, dat vind ik niet smaakvol. Nou ja, dat vind ik ook niet. En dan nog mag het wel, maar het is niet smaakvol. En in principe is dat natuurlijk het adagium van Bob Dijkgraaf. Wat hij altijd tegen mij zegt. Niet naar beneden trappen, ouwe. Ja, daar geldt het. Dat is eigenlijk precies wat zij dan ook zegt. Maar de pest is dat die lui van denken dat zij het slachtoffer zijn. Terwijl de waarheid is dat hun volgelingen juist meestal de daders zijn.
Precies.
Nou ja, dat zou ik even zeggen.
Dus ik zou het dan als denker, ik zou het gewoon laten gaan.
Ja.
Want het is nu gewoon in zijn gezicht ontploft.
Ja, maar sowieso, Bas, denken dat je retorisch wint van Annabel Nanninga. Dan moet je echt.
Dan moet je van een hele goede huis juist komen.
Dus Annabel Nanninga. Kijk, je hebt natuurlijk bij vanavond zit bij Vandaag in Site Ingrid Koenraadi weer. Nou, ja. Ik vind het allemaal best. Je weet hoe ik erover denk. Niet positief. Maar Nanninga die is zoveel beter in een debat. Die is super intelligent en super scherp. En die laat zich de pis niet lauw maken. Dus ja, ik heb echt genoten van haar inbreng.
Misschien dat Annabel naar vandaag. Of heeft ze daar al gezeten? Ik kijk echt.
Nee,
daar is
ze nog nooit gezeten. Nee.
Okay.
Maar ik vind het wel een goede suggestie eigenlijk. Nee, maar ze nemen Koenraadi.
Ja.
Ja. Nou ja. Maar Barry had nog een fragment.
Ja, ja, er gebeurde. Nou, het jullie horen. U hoort het begin van het debat. En daarna springen we even naar voren. Dat is de stilte, maar ik geef dat wel aan. Nee, laat maar gewoon horen, want het spreekt voor zich.
Het is 4:30 geweest, dus ik stel voor om te gaan beginnen. Oh, ik zie een ordevoorstel vanuit de heer Ergin.
Ja, voorzitter, het is nu net 4:30 geweest. En zoals u weet is het over knap 2 uurtjes is het iftartijd. En volgens mij doen we altijd tijdens de eerste en tweede termijn toen we schorsen. Dus hierbij doe ik een ordevoorstel om de schorsing die al plaats gaat vinden, dat we die exact rond 18:40 gaan doen.
Oké, dank u wel daarvoor. Wat mij betreft is dat akkoord. Laten we dan aan de slag gaan. Een nieuwe ordevoorstel, ja?
Nee, geen ordevoorstel. Voor natuurlijk ook even aangeven dat wij geen steun eraan verlenen.
Dank. Ja,
en dan begint
zoals
het,
wij eerder hebben afgesproken, zouden wij nu schorsen. Dus ik stel ook voor om dat nu te gaan doen. En als we dat gedaan hebben, dat kunnen we een uur doen. Dat heeft de minister heeft een uur nodig. Dat kunnen we ook samen met de dinerpauze meteen doen. En vervolgens zullen wij de termijn van de heer Ergin doen. En ook gelijktijd de termijn van de heer van de
voorzitter. Als ik dan toch mag. Ik ken de vragen van de heer Ergin nog niet. Dus
dit is Thierry Aartsen, de minister.
U moet na de termijn, wat mij betreft, van de Kamer.
Ja, voorzitter, volgens mij heb ik aan het begin van van dit debat heb ik een ordevoorstel gedaan. Het ordevoorstel was laten we rond 18:40 schorsen. Het is nu rond 18:40. En daar heeft iedereen mee ingestemd. Dus ik stel voor dat we gewoon gaan schorsen. Alles zit maar voor 10 minuten, 15 minuten. Zodat de mensen die daar behoefte aan hebben gewoon even wat een soepje kunnen doen en een dadeltje kunnen eten. En dan kunnen we doorgaan met het debat. Ik heb het netjes aan het begin van het debat gevraagd. Laten we die schorsing gewoon nu inlassen.
Dan wil ik het volgende voorstellen. Laat me eerst even een voorstel doen. Dan wil ik het volgende voorstellen. Dat we nu even een kwartier schorsen. Zoals het eerder ook al is voorgesteld. En dat we daarna terugkomen voor het bijdragen van de heer Ergin. En dat we daarna drie kwartier schorsen voor de termijn van de minister. De heer Boon.
Ja, voorzitter, de heer Ergin zegt dat iedereen had ingestemd met de Ramadan-schorsing. De PVV heeft duidelijk gemaakt, wij stemmen er niet mee in. Dus voor de notulen nogmaals.
Ja, dat was al helder. Mevrouw Nanga.
Ja, punt van orde. Ik vind het ook echt bezopen dat we hier in Nederland voor een iftar onze vergadering hier met Nederlandse volksvertegenwoordigers en Nederlandse minister gaan schorsen.
Oké. Dank u wel. Dus dan gaan we het zo doen. Dan gaan we schorsen voor een kwartier. En dan zijn we zo direct terug. En volgens mij is het dan 10 voor.
Historisch moment was Paternotte.
Het is bezopen. En wat ik al zei, die Ergin, dat is echt een briljante zuiger. Want hij wist natuurlijk dat dit allemaal ging gebeuren. Dit had hij allemaal zorgvuldig gepland. Want had hij nog wel even kunnen wachten. Want ik bedoel, dat zijn spreektijden van 5 tot 10 minuten of zo. Hij had gewoon zijn babbeltje kunnen doen. Dan waren ze met z'n allen gaan dineren. En daarna was de minister. Maar hij heeft bewust de vergadering hier lopen verstoren. En het vergaderproces. En nou, dat alleen PVV in jaar 21. Hè, want daar begon het mee. Michael Boon hoor je. Dat is die, ja. Die veteraan. Die maakt bezwaar. En Annabel, maar dat hoor je niet, maar zij knikt met hem mee. Dus PVV en Jij in de 20 doen zeg maar dat ordevoorstel aan het begin. Maar de rest zwijgt gewoon. De rest die laat het gewoon helemaal begaan. Die vindt het schijnbaar normaal dat er een debat wordt onderbroken voor de Ramadan en voor de iftar. En het is te bizar. En gelukkig zegt de minister zelf, Thierry Aartsen, die zegt ook van ja, maar dus dan gaan we nu onderbreken en dan moet ik en gaan reageren terwijl Ergin nog moet. Hè, want hij, dat was het probleem van hem, van ja. Aartsen. Hij kan, of van Aartsen, hij kan niet reageren als hij niet weet wat Ergin heeft. Dus één grote teringzooi, precies waar Ergin op gehoopt had, ja. Natuurlijk. Omdat hij dan kan laten zien, kijk, zo niet inclusief is de Tweede Kamer. Want ik mag mijn dadeltje en mijn soepje niet eten. Nou ja, uiteindelijk krijgt hij dus wel zijn dadeltje en zijn soepje. Want dat duurde 25 minuten. Toen had hij zijn happy op. Daarna mocht Ergin. En toen was de echte schorsing. Pauze, ja. Toen was de dinerpauze. En ging Aartsen zijn beantwoording voorbereiden.
Maar even, Bas. Dat soepje en dat dadeltje, dat mag vanaf zonsondergang tot zonsopkomst, toch?
Ja.
En zonsondergang was blijkbaar 18:40. En meneer moest toen zelf nog 5 minuten spreken. Dan zou er een schorsing komen.
Ja.
Dus hij moest nog 5 minuten honger lijden.
Ja.
En dan had hij dat hele uur daarna lekker kunnen vreten en zuipen als die zou
daarom, doen. Het was ja. Ophefmaximalisatie.
Nee, maar het is nog erger, Bas Paternotte. Het is nog erger dan dat. Nou, dit is vanaf nu staand beleid. Bij elke vergadering tijdens de Ramadan-periode zal een lid van DENK zeggen. Nou ja, ja. In de commissie Sociale Zaken, waar we het hebben gehad over integratie. Ging een ruime meerderheid van de Tweede Kamer akkoord met een iftarpauze. Ja. Ja. Dus wij willen dat u dat in deze vergadering ook doet. Nou, in elke vergadering dan zal de voorzitter daarmee instemmen. Omdat alleen maar Jaar 21 en de PVV hebben geprotesteerd, kunnen die andere partijen ook niet meer terug. Want dan is het, nou, wat roepen ze dan? Racisme.
Ja, nee, daarom. Dus
het is een briljante set van die gast van DENK. Waarbij nu, dit is bijna. De Koran ligt op tafel bij de voorzitter.
Dit is zelf-islamisering. Ja. Dit is zelf-islamisering.
Wat een randebiele.
Dat je hem de ruimte geeft om zijn iftar-dingetje te doen. Maar goed, ik neem aan dat het laatste woord er nog niet over is gezegd. Want ze gaan het hier in het presidium natuurlijk over hebben. Want ze weten natuurlijk ook, dat denk ik nu bij elke vergadering. Ik weet niet eens hoe lang de Ramadan nog duurt trouwens. Maar hier moet je gewoon zo voor waken dat we nu dus vergaderingen gaan onderbreken om de moslimpopulatie in de vergadering tegemoet te komen. Nee, gewoon niet. Gewoon iedereen, gewoon we eten allemaal tegelijk. Klaar. Ik bedoel, we zijn aan het vergaderen op kosten van de belastingbetaler. We zitten niet zodat jij privaat even je soepje en je dadeltje kan. Ik bedoel, jouw keuze. Leven mee, vriend. Ik bedoel, waarom zouden we ons moeten aanpassen?
Nee, dat is dus nu, maar dat is nu dus gebeurd.
Dat is nu gebeurd.
In een bijkantoor van de Nationale Vergaderzaal.
Ja,
dus 19 maart is trouwens. Dus volgende week donderdag, de dag na de verkiezingen, is het zover. Dus dat betekent eigenlijk ook dat de stembureaus dan in zijn ogen 15 minuten langer open moeten.
Dus niet krijg je dat.
Ja, want de moslims hebben om 21 of 18 uur 41... 15 minuten soepjes en dadeltjes moeten eten. Ja. Konden ze niet stemmen, op Denk. Nee, ik vind het... Mensen, dus, hebben ze het dit nou niet door, Bas, die Kamerleden? Dat dit buigen voor de islam is, of staan ze er gewoon achter?
Nee, ze hadden natuurlijk niet door wat er gebeurde. De enige die door hadden wat er gebeurde... waren natuurlijk de islamkritische partij. Dus dat waren Michael Boon, PVV en Annabel Nanninga, Jaar 21. Ze hadden direct door wat er ging gebeuren toen Ergin met dat ordevoorstel kwam. En de rest had het niet door. Wie was de voorzitter? Mpansu
van D66.
Bamenga.
Ja.
Bamenga, mag ik hem graag...
Dat is toch die man die illegaal in Nederland verbleef?
Nee. Oh. Hij is... Nee. Jezus.
Ja, nou ja.
Hij is beroemd geworden omdat hij bij een extra controle er werd uitgepikt door de Margeussee. Toen is hij proces begon dat hij gewoon. Ja, maar hij is best een goed Kamerlid verder. Alleen hij liet zich nu ook gebruiken. Het seculiere D66 was vroeger tenminste een seculiere partij. Ja. Maar D66 heeft nu zichzelf laten misbruiken door Denk. Nou, wie zaten er nog meer? Ik doe het uit het hoofd hoor. Dingetje van de VVD zat er. Zij later in de vergadering kwam ze er nog wel op terug. Zij van de VVD, wie is namelijk altijd vergeet, dat ze het wel een beetje raar vond.
Michon Derksen of niet?
Michon Derksen, dankjewel. En Esma Lala zat er natuurlijk. Ja, die gaat
die had ook trek in de soepie.
Die had ook trek in de soepie en het dadeltje misschien. Nee, maar het is man, ik heb het althans nooit meegemaakt dat de vergadering is onderbroken voor de Ramadan/Iftar. Volgens mij was het echt een historisch moment. Als mensen het willen terugzien. Ik heb het vanmorgen dus nog even snel op mijn Twitter gezet. Maar volgens mij is dit voor het allereerst. En ik neem aan dat er in het presidium van de Tweede Kamer.
Ja.
Waarin de voorzitter zit en de ondervoorzitters. Dat er nog wel over gesproken gaat worden. Van willen we echt dat de vergadering in de nationale vergaderzaal van dit land. Onderbroken worden. Voor rituelen zoals het breken van het brood bij de fucking iftar, Ramadan.
Maar misschien, Bas, zijn ze weer zo dom dat ze niet meteen anticiperen dan in het presidium op de volgende stap. En dat wordt, zodra de gebedsoproep plaats heeft, willen ze ook alle vergaderingen verstil liggen. Dan konden ze met koppie naar het oosten gaan liggen.
Ja, maar dan is
met die
dan
vieze stinksokken van ze.
Het hek van de Dam. Van de Dam, ja.
Gadverdamme.
Waanzin, hè? Echt... perfectly executed van Doğukan Ergin, want dit is echt ophefmaximalisatie. Maar dat het
islamiseren.
Dat de Kamer, het is gewoon is dit is dit naar nou, jezelf islamisering. Ja. Dat je toestaat dat je als seculiere of als niet-moslim toestaat dat zo'n minderheid met dit voorstel wegkomt met je punt van orde van ik wil de vergadering onderbreken voor een kop soep en een en een dadel. Come on. Nee, het is het abnormaal. Historisch moment. Bizar.
Ja, oké. Okay. Nou, nog een historisch moment. 1700 politiemensen zijn belasterd. Ja. Slachtoffer van smaad. En we gaan even terug naar vorige week. David van Weel.
Hoe bent u hier achtergekomen?
Er is een melding gedaan. Naar aanleiding van die melding is er een onderzoek gedaan. Natuurlijk is alles traceerbaar in het politiesysteem. Dus je kunt ook kijken wie heeft er in dossiers gekeken. Op welk moment. Dus alles is terug te vinden. Daar komen deze getallen van.
En hoe gaat u nu voorkomen dat dit in de toekomst weer gaat gebeuren?
Ja, één wat ik zeg. Dit is ook een mentaliteit. We moeten absoluut duidelijk maken aan de organisatie. Aan elke agent. Dat dit soort informatie ontzettend gevoelig is. Dat dit ook ontzettend veel leed veroorzaakt. Denk aan het leed voor de nabestaanden van Lisa. Nu dit ook weer bekend. bekend wordt en naar buiten komt. Dat is volstrekt onnodig.
Maar je zegt de mentaliteit. Wat is dat dan voor mentaliteit bij agenten dat ze dit doen?
Nou, dit doe je niet.
Dat doen ze dus blijkbaar wel.
Ja, maar dat moeten we dus duidelijk maken. Dit kan gewoon echt niet. Dit is onderdeel van de kern van je beroep. Is dat je alleen bezighoudt met zaken waar je ook wat mee te maken hebt.
Ja, Bas, ik moet even een appje naar Thea sturen.
Ja?
Moment. De dierenarts moet komen.
Oh? Het is aan de hand, is een appelkaar.
Moment. Juan klimt op zijn oma.
What the fuck?
Nou ja, als je dus appelkaars... Ik zit in het sliep- en sneupenhuisje met uitzicht op de appelkaars.
Ja.
En onze als appelkaars een half jaar oud zijn... dan mogen ze dus gecastreerd worden, mannetjes.
Ja.
En dat is, dat, en ja, die van ons zijn nu 8 maanden, die 2 kleintjes... En ik zie nu Juan, de witte, zie ik op zijn bruine oma klimmen van achteren.
Ongelooflijk.
Ja, dus dan proberen ze die kont naar beneden te duwen. Dan gaat het vrouwtje liggen, dan maakt het mannetje een geluid... en dan komt er een ijsprong. En 11 maanden later komt er dan een baby.
Ja.
Maar het punt is dat baby's A, in de zomer geboren moeten worden. Hè, want dat is de natuur. Dan is het warm weer. Maar B... dat als je met je oma gaat liggen krikken en er komt een kindje uit... ja, dan heb je natuurlijk goede kans dat het een Mongool wordt.
Ja, het is...
Even terzijde. Er zijn ook belangrijke dingen, namelijk het gezin is altijd belangrijker dan David van Weel.
Ja.
Maar goed, er was dus vorige week dit belachelijke gedoe met 1700 agenten... die werden beschuldigd van in dossiers rond de moord van Lisa kijken.
Ja, nog 1 seconde. Ik kom even terug op Bamenga.
Ja.
Hij was wel illegaal, dan dus... wel ongedocumenteerd. Van zijn 8e tot en met zijn 21ste.
Dus hij hoort niet in Nederland te zijn.
Jawel, want hij is daarna toegelaten. Ja, dus dat... als je erbij hoort, dan hoor je erbij, Dijkgraaf.
Maar... had ik gelijk of had ik gelijk?
Nee, daarom.
Dus ja, okay. Goed dat je het recht zet. Nou, we gaan naar Van Weel en korpschef Jannie Knol. Die hadden dus 1700 agenten ervan beschuldigd... dat ze in dossiers rond de Lisa-moordzaak hadden zitten neuzen. En wat bleek, eigenlijk al op de dag dat ze met die beschuldiging kwamen... en op hoge poten iedereen hadden uitgenodigd voor een foeiegesprek... en ontslag zou een optie zijn.
Ja.
Wat bleek, het ging niet om het dossier... maar het ging gewoon om het landelijke nationaal meldsysteem... waarin alle agenten kunnen kijken om boeven te kunnen vangen, kort gezegd. En helemaal niet om het inhoudelijke dossier van wat er gebeurd was met Lisa... en van de vermoedelijke dader.
Ja.
Dus ieder weldenkend mens zei eigenlijk al na 1 dag... misschien moeten Van Weel en Jannie Knol, de nationale korpschef... maar gewoon sorry zeggen. Nou, 6 dagen later hebben ze sorry gezegd.
Ja,
gisteren.
Echt, wat een gepruts, jongens. Ja.
Beschouwde brief was niet geschreven... zeggen ze. Maar ze zeggen ook, de gesprekken zullen wel doorgaan.
Ja.
Ja, schiet mij maar lek. Niet figuurlijk, maar of niet letterlijk, maar figuurlijk. Maar daar kom ik hier niet uit. Incompetentie to the max. En dat is bij Jannie Knol niet de eerste keer. Dus ik vind dat de nare jongens moeten pleiten. Unaniem. Voor het ontslag van Jannie Knol. Ben je
dat sowieso
mee?
Okay, dat sowieso, want onder haar verantwoordelijkheid heb je ook die kwestie met Simone Roos, de oud-griffier van de Tweede Kamer, betrokken bij de affaire van Vera Bergkamp.
Ja.
En die uiteindelijk toch maar is weggegaan bij de politie, want die zat ook in de korpsleidingen en is teruggehaald als consultant. Dus die doet hetzelfde werk, mag alleen facturen, dikkere facturen sturen. Nee, die Jannie Knol, wat een toestand. Maar die Van Weel, die heeft ook lopen schutteren. Ik haat dit soort gepruts. We hadden het volgens mij vorige week erover. Op Twitter, er was een agent, of een rechercheur, die had een heel interessant draadje. Want hij zei, ja, ik heb ook een brief gekregen. Ja. Want ik heb ook in dat dossier gekeken. En die legt helemaal uit dat hij vaker in dossiers kijkt. En dat je dat als politieagent ook doet. Want hij heeft dan bijvoorbeeld andere teams... heeft hij wel eens geholpen. Dan kijkt hij mee met een dossier. En dan ziet hij iets wat dat andere team niet heeft gezien. Dus het lijkt me ook zeer verstandig. Bovendien was niet alles inzichtelijk. Hè?
Haast er, niks. Haast niks.
Er, precies. Dus het was een soort algemeen dossier waarin gekeken kon worden. En ongetwijfeld zitten er ook agenten bij die louter voor de lol, vingers in de lucht.
Ja, nieuwsgierigheid.
Uit nieuwsgierigheid daarin kijken. Maar... deze keiharde beschuldiging, die ze, want ze hebben dus echt beschuldigd. Ja, kan niet dit en dat, bladibla. Ze weten zelf nu dat ze fout zitten, maar dat moet toch consequenties hebben? Want ja. Wat beschouw de brief als niet verstuurd. Sodemiet erop. Dan had je dus 1000 keer beter moeten nadenken voordat je überhaupt die brief...
is een vieze, vuile pedofiel. Beschouw deze uitspraak als niet gedaan, meneer Van Weel.
Hier komen net mee weg, denk ik.
Nee, hier komen ze gewoon mee weg. Dit is gewoon een metafoor voor wat ze zelf doen. En ze zijn dol op metaforen in dit kabinet. Dus,
ja.
Nee, maar het is toch zo? Jannie Knol heeft als de Meijer aan de Keilerweg gewerkt. Beschouw dit als niet gezegd, Jannie Knol, maar als een verzinsel.
Nee, precies.
Ja, dat is toch waanzin.
Nee, maar het is echt waanzin. Het is echt waanzin. En sowieso die David Van Weel. Wat moet die man op justitie? Want hij is kort minister van Buitenlandse Zaken geweest. Dat deed hij echt 1000 keer beter, ja, omdat dat ook zijn achtergrond is. Ja, hè?
Eens.
Hij was ondersecretaris-generaal van de NAVO.
Ja.
Hij heeft altijd Buitenlandse Zaken dingetjes gedaan. En oh ja, dat viel mij op vorige week of 2 weken geleden met die Odido-toestand. Hè?
Ja.
Toen, dat zat vorige week in het Vragenuur. En toen zei Van Weel uit het niets dat mensen als je dan bij Odido zit, dan kun je inloggen op je eigen facturen. Hij zei, ja, en het is ook verstandig om het wachtwoord van je Odido te veranderen, want dan kunnen ze er niet bij. En toen zat ik s'avonds Jinek te kijken en daar zat die knakker van RTL Nieuws, heet die Daniel of zo, die nerd?
Ja, Daniel Verlaan.
Ja, Daniel Verlaan, die nerd. Die hier echt heel veel van weet, die zei van het meest belachelijke wat ik ooit heb gehoord was wat Van Weel vanmiddag zei, namelijk dat je je wachtwoord van je Odido moet veranderen, want dat is een bizar advies wat nergens op slaat. En daar werd een beetje lachig over gedaan, maar het is niks om over te lachen, want hij is minister van Justitie, hè? Ja. Hij is de hoogste law and order pief die we in dit land hebben. En die David Van Weel, die komt met het belachelijke advies om dan je wachtwoord van je factuuromgeving van Odido te gaan veranderen.
Waarom is daar een belachelijk advies?
Luisteraars. Weet ik Daniel Verlaan. Hij zegt van dat is echt het allerlaatste waar die hackers nou op zoek waren.
Oh, en zo het, bedoel je het. Ja, precies. Ja, zoeken je creditcardgegevens.
Daarom.
Ja.
En dus dat hele advies vond hij nergens op slaan. Maar dat is dus de minister van Justitie. Hè? Ja. Dus wat voor woeste dingen zegt Van Weel nog meer die niet kloppen, waarvan wij het niet weten, omdat we het zelf niet weten. Dus ik vind dat zeer kwalijk dat hij Van Weel continu aan het schutteren is als minister van Justitie. Terwijl hij het zo goed deed als minister van Buitenlandse Zaken.
Maar bij dit kabinet was de functie-eis geen kennis van zaken op het departement waar je te werk gesteld gaat worden.
Ja,
precies. Sophie Hermans op Volksgezondheid.
Ja, en Boekholt Sullivan op...
Ja.
Woningbouw.
Ja. Dat is toch lachen, man. Dus als het niet zo erg zou zijn voor het land en voor de generaties die na ons komen, Bas, was het één groot lach of ik schiet spektakel was het gewoon.
Ja.
Kon je Rob Jetten de oudejaarsconferentie laten doen, behalve dat die niet grappig is.
Ja.
Op zich, ja, ook dat hele circus weer met Zelensky, man. Jetten, zijn eerste telefoontje als premier naar Zelensky. Zijn tweede buitenlandse reis, want de eerste was naar het Nederlandse hoofdkantoor in Brussel. De tweede buitenlandse reis naar Zelensky. Bij Zelensky zijn, je moet heel snel naar Nederland komen, hoor. Liefst dit voorjaar nog. Het voorjaar is begonnen, hè? Althans, hoe heet dat?
Nou, Zelensky is hier in december geweest, hè? Ja.
Ik heb
was
opgezocht,
hij in de Tweede Kamer.
Drie keer is hij in de Tweede Kamer geweest, die man.
Het is echt waanzin. Oorlog winnen. Hij moet die fucking Russen...
Vrede sluiten is ook goed.
Ja, whatever. Hij moet niet... die man heeft helemaal niks te zoeken. Hij krijgt al miljarden van ons. 3 miljard per jaar. Hij moet die oorlog winnen. Ik wil helemaal niet dat Zelensky naar Nederland komt. Hij moet die Russen in de pan hakken, vrede sluiten.
En weet je nog dat?
En klaar.
Maar weet je nog dat Jet van tevoren zei dat een heel belangrijk agendapunt in het gesprek met Zelensky was het feit dat hij Orbán met het leven had bedreigd? Ja. Heb jij er iets over teruggehoord na het
gesprek? Ik heb helemaal niks meer over gehoord.
Nee, geen woord, want dat is natuurlijk helemaal niet gebeurd.
Ook als zo bizar, hè?
Ja. En als je de agenda van Rob Jetten van die dag ziet aan de hand van al zijn filmpjes op social media, dan heeft hij met 24.000 verschillende groepen heeft hij uitgebreid gesproken die ene dag voor het flitsbezoek.
Ze snappen het gewoon niet. Rutte snapt het ook al niet. Je moet draagvlak creëren voor al dat geld dat je aan Oekraïne geeft. Ik ben helemaal voor Oekraïne. Van ze moeten winnen en Poetin is een gestoorde dictator. Maar dat moet daarop gelost worden. Zelensky moet niet hier naartoe komen. En als hij een Europees regeringsleider bedreigt, dan moet hij daar gewoon helder, duidelijk op worden aangesproken. Want dan ik bedoel, ik ga niet twijfelen aan de steun die we aan Oekraïne geven, maar ik word er niet blij van, snap je? En hoezo komt Zelensky hier? Dat viel me ook op, hè? Zelensky en zijn ambassadeur in Nederland, trouwens, er is nu een nieuwe, maar de vorige zei het ook al, ze willen gewoon ontzettend graag dat de Oekraïners die hier in Nederland zitten terugkeren, zodat ze of in het leger kunnen of helpen het land opbouwen. Hè, want niet iedereen die kan het leger in. En Zelensky heeft dat aan Schoof gevraagd, heeft het aan Rutte gevraagd. De ambassadeur die vraagt het altijd aan Kamerleden. Van stuur die mensen terug. En Jette zei daar bij het debat over de regeringsverklaring over, nee, dat gaan we niet doen. Dus dat doet hij dan weer niet. Ik haat dat verschrikkelijk. Ik krijg een appje. Wat is dit? Oh, oké. Okay. Een draaiboek-appje.
Ja, als je dat dan gaat vertellen, dan is weer niet natuurlijk, hè, wat er nu gaat gebeuren. Dus eerst een ander onderwerp doen dan in het draaiboek staat.
Ja,
beste mensen, Bas, die neemt jullie graag mee in het maakproces. Een mooi jasje, Dijkgraaf, zei hij vanochtend. Want we hadden aanvankelijk wel beeld. Dus,
ja, we hadden wel beeld.
Ja,
dus,
mooi jasje,
dat is een wel mooi jasje.
Ja, absoluut. Ja. Ik ben er ook heel blij mee. Het past ook heel goed. Dus niet dat ik dikker ben geworden of zo, Bas Paternotte.
Nee.
Hey, maar goed, Van Weel moet dus weg. En Jannie Knol moet zeker weg.
Ja.
Want uiteindelijk, ja, weet je, hey, we hebben geen respect meer voor de politie hierdoor, hè? Dit komt bovenop de IFTA, dit komt bovenop Simone Roos, dit komt bovenop de-escalatie. Behalve als het rechtse mensen zijn die protesteren tegen coronaprikken, dan moet de hond erop.
Ja.
Maar al dat tuig van Extinction Rebellion, wat overal allemaal dingen mag flikken zonder enig gevolg.
Nee, daarom dan.
Allemaal. Dit is gewoon weer een voorbeeld van incompetentie.
Nog even over buitenlandse zaken. Okay. Want dat is wel interessant. Tom Berends is nu minister van Buitenlandse Zaken, CDA.
Ja.
En dat is op zich wel goed. Want waarom hebben ze hem er neergezet? Omdat in het Europees parlement de ChristenDemocraten de dienst uitmaken. Manfred Weber, grootste fractie, de EVP-fractie. En daarom is het wel slim dat we CDA-minister van Buitenlandse Zaken hebben. En dat hebben we nu dus gezien. Want Malik Asmani, die dus met een heel voorstel kwam.
VVD'er,
zodat we asielzoekers makkelijker terug kunnen sturen in Europees verband en die hubs en zo. Die had dat voorstel helemaal afgezwakt om de linkse tegemoet te komen, dus de sociaaldemocraten. En toen heeft de EVP gezegd, dus de ChristenDemocraten, we willen helemaal niet dat wordt afgezwakt. En wat heeft Manfred Weber gedaan? Die heeft dus een meerderheid gevonden met bijvoorbeeld de derde grootste fractie van het Europees parlement. Dat zijn de Europese patriotten van Orbán, hè, waar de PVV in zit.
Ja.
En nu is er dus een meerderheid voor dat strengere asielbeleid.
Voor het echt strengere asielbeleid, ja.
Dus Malik Asmani van de VVD, die heeft dat actief tegengewerkt. Ja, ja. Als je het heel boos
Die is rechts ingehaald, zoals ze zeggen. Ja.
Hij is terecht rechts ingehaald.
Door het CDA.
Dan is het dus makkelijk om de cirkel rond te maken dat de minister van Buitenlandse Zaken, hoofdverantwoordelijk voor dit dossier dan, Tom Berends is, namelijk een CDA'er. En dat het zijn eigen bloedgroep is, namelijk de EVP, Manfred Weber, die dit hebben gefixt. Want als je David van Weel nu op Buitenlandse Zaken had gehad, die was natuurlijk zijn vriendje Malik Asmani te hulp gekomen, denk ik.
Ja, maar dit is heel bijzonder. Want Asmani is dan jaren bezig ongeveer om een deal te maken. Maar die deal, dat was een heel zwak verhaal. Dat alleen in het aller uiterste geval mochten uitgeprocedeerde asielzoekers naar een hub in het buitenland, in Afrika. Nou, en nu zeggen ze gewoon nee hoor, het mag meteen.
Ja.
En of dit nou het definitieve ding wordt, weet ik niet. Maar in elk geval dat die Renew-fractie, waar Asmani van deel uitmaakt met D66... Ja. Dat die wordt ingehaald rechts door het CDA. Ja, dat zegt natuurlijk alles over de ware intenties van VVD'ers en D66'ers, ook in Nederland.
Ja.
Hè? Daarom die spreidingswet, ja, die gaat nooit verdwijnen.
Het zegt vooral wat over dat je nu echt begint te zien, want mensen namen dat niet echt heel serieus, maar we hebben dat volgens mij wel eens in de podcast ook gezegd. Je hebt gezien dat er nu echt iets is veranderd in Europa, in dat Europees parlement, dat er dus nieuwe meer. Vroeger waren het altijd de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten. Dus de CDA's en PvdA's plat gezegd. En dan had je nog een klein groepje, plukje liberalen. Maar dat is nu dus helemaal veranderd. Dus dat is echt alleen maar winst.
Ja, nee, dat was heel goed nieuws.
Ja, leuk.
Dus dat zal niet uitgebreid in de talkshows besproken worden, de uitkomst. Of was het bij Jinek gisteren?
Ik denk het niet. Jette kwam er trouwens vorige week ook mee in de problemen, afgelopen vrijdag tijdens de persconferentie. Want toen waren er al aanwijzingen dat het deze kant op ging. Dat zijn dus die hubs buiten Europa. Ja. Dus dat je in Afrika asielzoekerscentra gaat bouwen.
Het ook vast dat je niet hoeft te stoken. Ja.
Dat ook, maar dat je daar dus gaat selecteren wie je toelaat. En toen zei, ik weet niet meer wie het was, maar toen zei een van die verslaggevers daar in Nieuwsport bij dat wekelijks praatje van Rutte van, hé, maar dit is eigenlijk gewoon het plan van Renette Klever, toch? He, want die was met Oeganda, geloof ik, aan het onderhandelen hierover. En zei, nee, dat is het niet, want we gaan rechtsstatelijk, hebben we veel meer garanties, bla. Nee, het is gewoon hetzelfde project. Ze gaan het alleen niet in Oeganda doen. Ze zijn nu, geloof ik, met Kenia, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Aanpraten. Maar ik vind dat super mooi. En dat is dan wel een voordeel van Europa. Want dit is dus niet iets wat je niet in Nederland beslist. Ja, je kan nee zeggen. Maar goed, tegenwoordig als je nee zegt, dan word je uit de Unie gegooid, geloof ik. Zie Orbán. Maar dit is dus iets wat Europa beslist. Er is een meerderheid in Europa om dan bijvoorbeeld in Kenia of Oeganda dit soort hubs te gaan bouwen. Ja, dan zul je mee moeten doen. Dus, en dat geldt ook voor de D66'ers die het niet willen.
Lekker,
dus
man.
Dat is wel interessant.
Ja, joh, heel langzaam. Kijk, ik las in NRC een interview met een man die Macron wil opvolgen in Frankrijk. En die waarschuwt alvast dat als in 2027 rechts, dus echt rechts, in Frankrijk zou winnen. Ja. De partij van Marine Le Pen. Dat het einde van de EU kan betekenen. Kijk, ik vind dat, voor NRC-lezers vinden dat natuurlijk een schokkend vooruitzicht. Maar ik vind dat dan een hoopvol signaal, eerlijk gezegd.
Nee, ik vind het vooral allemaal heel erg alarmistisch klinken. Want de EU, dat is echt zoiets, dat is too big to fail. Je moet de EU beter maken. En dat is gewoon dat we meer teruggaan naar vroeger, naar de EEG.
Dan is de EU toch weg in de huidige vorm. Daar gaat het natuurlijk om. Het gaat er niet om dat het samenwerkingsverband verdwijnt.
Ja, ja.
Nee, maar niet elk land gaat terug naar zijn eigen munt en dat soort dingen. Maar zorgen dat er geen oorlog meer komt en zorgen dat er makkelijk handel gedreven kan worden.
Maar je ziet nu dat er ook toch uitzicht is op een streng Europees asielbeleid. Ja. Dus je moet het nog maar zien.
Maar ook dat is niet goed. Hoort helemaal geen Europees asielbeleid te zijn. Moet je gewoon lekker zelf kunnen bepalen als land.
Nou, het is wel makkelijk om hoe heet die boten? Euro.
Frontex.
Het is wel makkelijk om die lui te hebben, hoor.
Zeker.
Want anders moeten we met een Nederlands schip helemaal naar de Middellandse Zee varen.
Dat hoeft dan geen Europees beleid te zijn. Dat is gewoon een vorm van samenwerking tussen de lidstaten.
Ja, dat is dus een Europees beleid. Maar goed, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat we vooral minder.
Zolang Jantje Dijkgraaf, als die bij de benzinepomp stopt en een flesje cola koopt waarvan het dopje niet loskomt.
Ja, echt, hè?
Zolang is Nexit een te prefereren stap.
Echt, Europa, dat hadden de oprichters van, hoe heet het, de EGKS, Europese Gemeenschap voor Kool en Staal, niet kunnen bevroeden. Dat het project zo uit de klauw zal lopen.
Nee.
Dat je dopje vast moet zitten aan je flesje. Wat een fucking waanzin.
Even for the record. Ik ben ook niet voor een Nexit. Ik ben er wel voor dat we teruggaan naar de oude EEG.
Daarom, je moet het beter maken.
En zeker ook qua aantal deelnemende landen. We zitten helemaal niet te wachten op Oekraïne.
Absoluut niet.
De header van de Twitterpagina van Ursula von der Leyen. En we weten in welke fucking wereld we beland zijn, Bas Paternotte.
Ik heb nog nooit goed gekeken naar de header van Ursula von der Leyen. Dus dan
maar ik ken jou, dat ga je tijdens het komende fragment wel doen. Alleen dat fragment duurt maar 11 seconden, dus je moet snel zijn.
Ja.
Maar we gaan namelijk luisteren naar We hebben al wat rare wijven aan het woord gehoord. Die gast van Denk.
Nog meer.
Oh, we stand with Ukraine. Ja, maar zie je, het gaat om draagvlak.
Ja.
Europese Unie, als ik naar de pagina ga, de Twitterpagina van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, dan wil ik niet een bannertje over Oekraïne zien. Dan wil ik zien wat de EU voor mij betekent.
Precies.
Dit is waanzin. Alles is draagvlak, Jan. Ik bedoel, ik ben ook voor Oekraïne, maar ik wil er niet mee worden doodgegooid. Wat een waanzin. Ik haat dit.
Ik wil ook niet dat mijn kinderen daar doodgevochten worden.
Dat ook niet.
Nee. Maar goed, we gaan luisteren naar een nog waanzinniger wijf, voor zover mogelijk. En wijf is natuurlijk heel denigrerend. Dat neem ik onmiddellijk terug. Zou ik normaal gesproken doen, maar in dit geval zou ik niet weten waarom. We gaan luisteren naar een vreselijk irritante bitch. Een wethouder in Amsterdam. Hoe heet ze? Zita Pels. Lijsttrekker van GroenLinks bij de komende verkiezingen. Nou, die had toch een leuk filmpje gemaakt.
If anybody was confused about my political beliefs, fuck Donald Trump. Free Palestine. Fuck ICE. Free all oppressed people. Fuck capitalism. Fuck bitches get money. And eat the rich. I think that's everything.
Dit is dus een vervormde stem. Het is natuurlijk weer zo'n TikTok-filmpje.
Het is een rapper, denk ik. En zij playbackt hem dan, toch? Dat is het.
Ik loop zo.
Maar het ging ook over bitches weer. Wat is het met die progressieve en bitches de hele tijd? Hans Velbrief ook met zijn bitches. Nu ziet er Pels met de bitches. Want de vreselijke mensen zijn dit.
Ja, maar goed. Grappig. Ja, want je denkt natuurlijk, ach, laat die kleuters. Want de mensen die dit zien, die hebben toch nog geen stemrecht. Maar toen kwam Kevin Kreuger. Die is toch ook van jouw partij, van J21.
Ja, hij is fractievoorzitter van... Ja,
scheidend fractievoorzitter. Want hij gaat uit de raad.
Hij gaat uit de raad, want hij wil tijd voor zijn gezin. Erg jammer, maar goed.
Uitstekend raadslid. Maar goed, die zei dus op Twitter van... Hey, is dit filmpje niet opgenomen in de wethouderskamer van mevrouw Pels? In plaats van op het partijkantoor van GroenLinks... of in een of andere vieze veganistische vreetent... Want als het in een wethouderskamer is opgenomen... Dan spreekt ze nu namens het college. Want het college stemt, net als de ministerraad, met één stem. Dus Free Palestine. Dat van bitches. En...
Fuck bitches, get money.
Ja.
What the fuck, jongens.
Ja, dit is dus ook namens Femke.
Eat the rich. Ja, ongelooflijk.
Maar dat is wel een grappig punt van hem, toch?
Ja, heel grappig punt. Maar het probleem van Amsterdam... We hebben al zoveel waanzin gezien in Amsterdam. Met als hoogtepunt natuurlijk het pogrom. Maar er gebeurt nooit wat in Amsterdam. En hoe komt dat? Omdat de meerderheid is links dan wel extreem links. En erg dwee. Hè?
Ja.
Er is eigenlijk geen echte oppositie in Amsterdam... behalve dan jaar 21... En dan heb je nog dingetje van de FVD en de VVD... die gooit zelf wel eens de kont tegen de krip. Maar ja, het is dualisme kennen ze niet in Amsterdam. Het maakt niet uit. Ze komen overal mee weg in Clowntown. Dat is gewoon de hele kwestie. Dus hier gaat ook helemaal niks uitkomen.
Ik vind ook echt... was er nou Ollongren die ooit dreigde dat als... Dat een republiek zou worden toen ze nog een
als Geert Wilders was. Dat was 100 jaar geleden. Als Geert Wilders premier zou worden, dan zou Kajsa Longren, die daar wethouder was, de Republiek Amsterdam uitroepen.
Ik heb er zo'n behoefte aan, als ik heel eerlijk ben. Gewoon...
Ik zou er geen enkele moeite mee hebben.
Toch?
Ik vind sowieso dat we moeten Amsterdam de hoofdstadrechten opnemen. We moeten sowieso van Den Haag de hoofdstad maken. En... Nee, tering, sorry, Amsterdam. Ja. Bah. Maar het blijft zo, want de linkse houden daar de macht. Dus...
Ja, dat is het meest bijzondere. Van dat gewoon het huisvuil wordt niet opgehaald. Je moet met 30 kilometer door de hele stad... als je er al mag komen met je autootje. Het is gewoon één grote tyfusbende. Criminaliteit. Je kan als meisje, ondanks dat de verlichting een kwart slag gedraaid is... in de tunnels, kan je als meisje niet veilig over straat. Als homo kan je niet veilig over straat. En ze stemmen toch allemaal op die kutpartijen die we hier verantwoordelijk voor zijn. Ik vind het ongelooflijk, Bas.
Die Stek-Oost-kwestie, hè?
Ja.
Asielzoekers of statushouders en studenten in één flat gooien... en vervolgens worden door jonge vrouwen verkracht en grote tering.
Wat was nou die Engelse uitspraak van die Groot Wassink? Van die had er zo'n rare uitspraak dat...
Oh, dat die emotie van wantrouwen... bear it as a... Medal of Honor?
Ja, zoiets, ja.
Badge of Honor. Badge of Honor, zei hij.
Echt, godverdomme.
Oh, we wear it as a badge of honor, ja.
Ik ben zo blij dat ik niet meer in die kutstad hoef te komen. Echt, gadver.
Nou, het is kijk, hè, mijn familie komt uit Amsterdam. En als jochie kwam ik er heel vaak. Want dan ging ik natuurlijk logeren bij mijn grootouders in de Bosboom de Senstraat. Dat is onze familiestraat trouwens. Daar hebben we 150 jaar gewoond in verschillende panden. Maar dus ik heb dat Amsterdam, ken ik, van de jaren 80. Als jochie, nou ja, ik herinner me wel, het was natuurlijk wel eens vies en junks en teringzooi. En krijg ik nou weer een appje? Oh ja, oké. Okay. Ben je er nog?
Jazeker, ik luister okay. Aandachtig.
Ik raak altijd helemaal in de war van die appjes tijdens het podcasten. En even zien, nou, daarna ging ik natuurlijk studeren. En toen, ja, nee, ik ging natuurlijk ook uit in Amsterdam. En dat vond ik allemaal wel aardig. Maar op een gegeven moment is er iets in Amsterdam gebeurd. Misschien is het interessant om een keer uit te zoeken wanneer precies die waterscheiding kwam. Dat Amsterdam gewoon volstrekt woke links gestoord werd. Ik weet niet wanneer dat was, maar het moet ergens zijn gebeurd. Denk ik rond Pim Fortuyn of de moord van Van Gogh. Wanneer ergens is er iets in Amsterdam gebeurd dat het helemaal verwoked is en deze ultieme teringzooi is geworden. Dus ik geef ook niks meer om Amsterdam. Ik heb er geen enkel gevoel meer. Mijn familie komt er vandaan en toch heb ik geen enkel gevoel meer bij Amsterdam. Het zou maar echt gestolen kunnen worden. Wat je zegt, laat ze hun eigen republiek beginnen. Ik zal er geen traan om laten. Het is allemaal kapot. Het is allemaal weg. Het is allemaal definitief verneukt. Dat hele bestuur is doordezemd van linksige wokeheid. En er worden gewoon studenten verkracht in flats waar ze bewust met het status houden. Het is niet meer te repareren volgens mij.
Nee, dat denk ik ook niet. En het is een voorbode van andere delen van het land. Voor andere delen van het land, vrees ik.
Ja.
Ja, het tuig is daar gewoon de baas.
Het tuig is en op tuig, straat. In Amsterdam en in heeft het tuig gewonnen.
Ja, 100%. Bas, het is toch altijd leuk als wij een podcast positief eindigen, vind ik.
Ja.
Toch? Nou, dat hebben we nu gehad. We hebben lekker kunnen vertellen wat we van Amsterdam vinden.
Ja.
Volgende week gaan wij. Zitten we natuurlijk een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus dan gaan wij het. Gaan wij lokaal, als jij dat goed vindt.
Oh god, gaan we lokaal? Ik heb nog niet eens gekeken op wie ik moet stemmen in Utrecht.
Nee, maar dat geldt dus voor bijna iedereen. Het boeit de mensen echt geen flikker. Nee, de opkomst gaat extreem laag worden. Nou, dat soort dingen gaan we het allemaal over hebben. En we doen dat natuurlijk wel aan de hand van landelijke kwesties. Want wat ze landelijk beslissen, dat heeft lokaal gevolgen. Ja. Hè? Denk aan de spreidingswet. Ja. En ja, dan gaan wij ook, Bas, en ik weet dat je er een pokhekel aan hebt, we gaan ook voorspellen. Wie de grote winnaar gaat worden.
Ja, Forum voor Democratie, dat is niet heel ingewikkeld. En,
De lokale partijen.
De lokale natuurlijk.
En Forum voor Democratie.
Eerst de lokale en dan Forum voor Democratie. Ja.
En D66 natuurlijk ook nog wel. Want er is nog te weinig effect van het beleid van Rob Jetten. Ja. Maar goed, dat is dus niet interessant meer, want dat hebben we dus nu al gedaan. Maar weet je, we zien wel waar we het over gaan hebben, Bas.
Ja, maar wilt u ook allemaal meer podcasts horen van deze vrolijke, positief ingestelde, blije mannetjes? De Nare Jongens. Ga dan naar petjeaf.com/narejongens. En dan krijgt u voor €40 per jaar een enorme shitload aan podcasts. Sowieso deze op dinsdag. We doen altijd rond donderdag, vrijdag de Bellen met Bassie podcast. Op zondag de Bassie en Jan synagoge. We hebben net Winter voor Liefde achter de rug. Dat is een terugkerend element. We gaan deze zomer ongetwijfeld weer Zomer voor Liefde doen. BNB voor Liefde heet dat eigenlijk. We zijn bezig met een project. Dat is Jan aan het onderzoeken of wij het programma MAFS gaan doen.
Married at First Sight.
Married at First Sight. Ja. Dus dat staat nog in de stijgers. En bij rampen, verkiezingen, kabinetscrisis.
Formaties.
Formaties. Dan maken we ook. Er zijn weken dat we iedere dag een podcast maken. En dat allemaal voor 4 tientjes per jaar. Ga naar petjeaf.com/narejongens.
Ja, of voor €4 per maand. Als je denkt, ja, maar ik wil het eerst eens een maandje aankijken. Dan moet je gewoon een maandabonnementje nemen. Dan kan je op elk moment opzeggen. Ga je natuurlijk niet doen, maar dat kan. Als je denkt van ja, ik wil eigenlijk alleen maar die entertainment dingetjes. Ja, die mensen zijn er. Die haken dan weer af naar Winter voor Liefde of BNB voor Liefde. Zijn wij niet blij mee, maar worden we ook niet boos om. Want het is een vrij land, bij ons nog wel. Ja. Maar 4 euro per maand of 40 euro per jaar. Kortom, als je 40 euro per jaar betaalt, krijg je 2 maanden gratis. Kijk, zo zijn de nare jongens, Bas Paternotte.
Precies.
Nou, dan zeg ik tegen u thuis, wij hebben u verlost van beeld. Ik heb het graag gedaan. En tegen Bas Paternotte zeg ik, Bas, de mazzel.
Doei, doei.